liefde die u hem geeft en de inspiratie om woorden te spreken namens u. Heer, wilt u hem daarin zo vandaag ook krachtig laten zijn in zijn woorden, Heer, en dat die woorden ook betekenis mogen hebben in onze harten. Heer, of we nou verdrietig zijn of dat we, ja, in welke situatie we ook zitten, Heer, uw woorden zijn levend en kunnen ons veranderen. Heer, help ons daarbij om daarvoor open te staan en zo uw trouw en genade te zoeken. Heer, dank u wel voor uw woord. In Jezus' naam. Amen.
Amen. Hij doet het wel, hè? Goedemorgen allemaal. Fijn om weer in het midden te zijn. Ik heb het idee dat de vakantie al is losgebarst. Dat er een hoop mensen niet zijn, maar ik heb zelf al een paar keer vakantie gehad. We verspreiden dat over het jaar, iedere keer korte weekjes. En dat geeft toch iedere keer een mooie impuls, een mooie nieuwe impuls om weer een tijd aan de slag te gaan en te werken. Vanmorgen is het onderwerp leven vanuit Christus. En gebaseerd op teksten uit Romeinen 7 en Romeinen 8, eerste verse van Romeinen 8, gaan we zo met elkaar lezen. Enige tijd geleden sprak ik met iemand over het onderwerp vrijheid. En we hadden het over oorlog en over de vluchtelingenstromen die toch eigenlijk bijna dagelijks op televisie te zien zijn. En toen had hij gezegd, we leven gelukkig in een vrij land en we kunnen doen en laten wat we willen. En ik had daar toen uitgeflapt, ja, is dat eigenlijk wel zo? Zijn wij echt vrije mensen? En dan keek me wat niet begrijpend aan. Toen citeerde ik zomaar, ik flapte het eruit, een tekst uit Petrus, uit een van zijn brieven, waar hij schrijft, door wie men overmeesterd is, diens slaaf is hij. Diens slaaf is men. Het was geen christen met wie ik sprak. Dus ik moest dat even toelichten. Maar daarna ontspon zich een interessante discussie over innerlijke vrijheid. En ik heb daar later verder over na zitten denken, over die innerlijke vrijheid, omdat ik merk ook dat veel christenen niet bepaald die innerlijke vrijheid genieten die Christus heeft beloofd. Innerlijk vrij zijn. In Johannes 8 zegt Jezus, ieder die zondigt, die is een slaaf van de zonde. Je bent verslaafd. Zodra je een grens overgaat, en ieder zal dat herkennen, als je nooit gerookt hebt, je eerste sigaretje, is voor heel veel mensen is dat de aanleiding voor een tweede en een derde, en daarna begint de verslaving. En dat geldt voor alle andere dingen ook. Als je die grens overgaat, dan vervaagt die. Het is een begin daarvan. En hij zegt, Jezus, ieder die zondigt, die een grens overgaat, wat duidelijk als grens gesteld is, die wordt een slaaf daarvan. Maar hij zegt daarachteraan, wanneer de Zoon u vrij zal maken, dan zult u werkelijk vrij zijn. Dat is een intrigerende tekst, een intrigerende uitspraak. Want denk ik, als dat zo is, waarom voelen veel christenen zich dan toch niet werkelijk vrij? Waarom zitten velen nog steeds, of misschien juist wel weer, gevangen in bepaalde patronen? Gevangen misschien in de macht van geld, zoveel invloed op hun leven gekregen. Verstrikt misschien in de macht van porno, internetporno of een of andere verslaving. Hoe vrij zijn wij van binnen nou eigenlijk, als christenen? En daar gaat de preek vanmorgen over. En misschien is het hier en daar een beetje confronterend en ik wil dat beeld eigenlijk op uw netvlies schetsen. Dat kan helpen om elke dag in die vrijheid te gaan staan en te gaan leven vanuit Christus, zoals het ook bedoeld is. We lezen straks zometeen uit de Romeinenbrief hoofdstuk 7, de versen 15 tot en met 25. We gaan niet de hele hoofdstukken lezen, is ook niet nodig. En de eerste vier versen van hoofdstuk 8, en het wordt ook geprojecteerd op het scherm. Wat schrijft Paulus daar? Hij is daar heel openhartig in. Ik begrijp mijn eigen daden niet. Dat schrijft hij dus aan de Romeinen. Aan de gemeente in Rome. Ik begrijp mijn eigen daden niet. Want ik doe niet wat ik graag wil doen. Nee, ik doe juist wat ik verafschuw. Ik weet niet wat hij in gedachten heeft daarbij. Maar daar kun je je eigen gedachten eens bij plaatsen. Ik doe wat ik verafschuw. Ik heb er een hekel aan. En dat doe ik nou juist. Maar dat ik iets doe wat ik niet wil, dat laat zien dat ik instem met de wet en haar juist vind. Dat woordje wet komt regelmatig nu terug. En dat kan wat verwarrend werken, maar we laten het even zoals het is. Komt er zo op terug. Maar dan ben ik het niet meer die dat doet, maar het is die zondige macht die in mij woont. Want ik weet dat er niets goeds in mij woont, dat wil zeggen in mijn zondige ik. Het goede te willen, dat zit wel in me, maar het goede ook doen, nou, dat kan ik niet. Vanuit mijn eigen natuur. Want het goede dat ik wil doen, dat doe ik niet, maar het kwade dat ik niet wil doen, dat doe ik juist wel. Maar als ik nu net dat doe wat ik niet wil, nou, dan ben ik het zelf niet meer die dat doet, maar die zondige macht die in mij woont. En zo ontdek ik dus deze vaste regel in mij. Ik wil het goede doen, maar ik bereik alleen het kwade. En innerlijk stem ik helemaal in met de wet van God, maar in mijn handelen ontdek ik een andere wet. En die wet, die strijdt tegen de wet van God, waarmee ik met mijn verstand instem. En dat maakt me tot een gevangene van de macht van de zonde. De zonde die als een wet mijn handelen bepaalt. Ongelukkig mens die ik ben. Wie zal mij bevrijden van dit bestaan ten dode? Dank aan God die dat doet door Jezus Christus, onze Heer, roept hij uit. Dit is dus mijn situatie. Komt hij er nog even samenvattend op terug. Aan mijzelf overgelaten onderwerp ik mij wel met mijn verstand aan de wet van God, maar in mijn doen en laten onderwerp ik mij aan de wet van de zonde. Maar nu is het anders. Wie één zijn met Christus Jezus, die worden niet meer veroordeeld. Want de wet van de geest die het leven brengt, door de eenheid met Christus Jezus, die heeft u bevrijd van de wet die zonde en dood brengt. Want de wet van Mozes, wat de wet van Mozes niet kon, omdat ze machteloos was door ons zondige bestaan, dat deed God. Hij heeft zijn zoon in datzelfde zondige bestaan gestuurd als een offer voor de zonde en daarmee de zonde juist binnen dit bestaan zelf veroordeeld. En zo kunnen we nu volbrengen wat de wet van ons eist. Want we leven geen leven meer zonder God, maar we leven volgens de geest van God. Tot zover. Het is een bekend Bijbelgedeelte, maar een moeilijk stuk. Een beetje gegoocheld met wetten. Een beetje een juridisch verhaal, zou je kunnen zeggen. Maar en dat stukje onderwijs wat Paulus hier geeft heel wezenlijk is voor de dagelijkse praktijk van ons leven, moeten we daar maar eens goed naar kijken. In het eerste gedeelte, wat we net uit Romeinen 7 lazen, daar komen we steeds die ik tegen. Een ik die zijn eigen daden niet begrijpt en die doet wat hij eigenlijk niet wil. En het is een ik die bepaald niet vrij is en hij zit gevangen in een patroon waar hij niet uit lijkt te komen. Een gevangenis. Daarom begon ik dat beeld ook met die man in de gevangenis. Hij lijkt er niet uit te kunnen komen. Verderop, dan heeft Paulus het weliswaar over bevrijding, maar toch spreekt hij hier in de tegenwoordige tijd. Ik doe niet wat ik graag wil doen. Nee, ik doe juist wat ik verafschuw. En daarmee zegt hij eigenlijk, mensen, het is allerminst achter de rug wat ik hier vertel. Het is iets wat mijn leven heel sterk ervaar. En dat ligt niet achter me. Nee, dat is iets waar ik heel concreet mee te maken heb. En ten diepste wil ik wel goed doen, maar ik kan het niet. Het lukt mij niet. Nou, veel theologen die discussiëren hier over de vraag of dit gaat over Paulus toen hij al christen was geworden of juist niet. En ze zijn het niet met elkaar eens, zo'n discussiepunt, maar ik vind het ook eerlijk gezegd niet zo interessant, want die hele passage die is eigenlijk bedoeld als een levendige beschrijving van iets wat wij allemaal wel herkennen, namelijk de strijd tussen datgene wat we met het verstand weten dat het goed is, en dat stemmetje, of wat het dan ook is, dat ons ertoe aanzet om zo ongeveer het tegenovergestelde te doen. Je weet bijvoorbeeld dat je in een bepaalde situatie vriendelijk zou moeten reageren, maar je reageert boos en afwijzend. En je weet bijvoorbeeld dat positieve waardering voor die en die zo belangrijk is, maar je houdt je mond. Of je zoomt juist in op datgene waarvan je vindt dat die persoon dat allemaal fout doet. En je weet dat toegeven in een bepaalde neiging of verleiding niet goed voor je is. En dat je straks met een bepaald schuldgevoel zit opgescheept. Maar toch geef je eraan toe. Toch geef je eraan toe. Je geeft het alle ruimte. En het past misschien niet naadloos, en er is zeker meer over te zeggen. Maar het gaat er nu even om dat we het herkennen. Datgene wat zich in ons afspeelt. Iets dat ons parten kan spelen in onze toewijding aan de Heer. En ons terneer kan drukken. Dat is een beetje een gevangene voelen van, kom ik hier ooit nog los van? Wat is er aan de hand? Zijn de feiten soms anders dan de Bijbel ons voorhoudt? Of zien we iets over het hoofd en begrijpen we niet helemaal hoe het werkt? Misschien kan het volgende beeld ons een beetje helpen daarbij. Stel je voor, je hebt een computer gekocht en uitgepakt. Het is een prachtig ding. Je haalt de stekker, die steek je in het stopcontact en je zet die computer aan. En gespannen kijk je naar het beeldscherm en dat ineens oplicht in prachtige kleuren. En dat is natuurlijk niet helemaal bij, want bijna wekelijks zijn er allemaal updates en verandert het allemaal. Maar ik heb even een voorbeeld genomen. Die computer die komt tot leven en het feest kan beginnen. Nou, de meesten herkennen zich hier wel in. En natuurlijk wil je zo snel mogelijk het internet op. Je wil contact maken met andere mensen en van alles bekijken wat de wereld te bieden heeft. En dan komt er een waarschuwing. Pas op voor virussen. Zorg dat je een goede virusscanner hebt. Nou, dat gaan we morgen wel regelen, denk je misschien. Dat zal zo'n vaart niet lopen. Eerst gaan we even alles installeren en ik ga mijn vrienden mailen. En ik ga kijken of het internet het überhaupt wel doet. Herkent u dat een beetje? Ik heb er vele malen dit meegemaakt met alle Windows-sessies vanaf tientallen jaren geleden. Maar goed, tegenwoordig hoef je maar online te komen om ook meteen doelwit te zijn van allerlei computervirussen. Er zit niet een persoon altijd achter die altijd maar op zoek is. Dat zijn tegenwoordig zelfs computerrobots die altijd maar op zoek zijn naar een ingang. En zodra je online komt, dan kan het al gebeuren. Er is gewoon niet veel voor nodig om besmet te raken, om je computer te besmetten. Een van de gevaarlijkste computervirussen, dat wordt wel het Trojaanse paard genoemd, Trojan Horse. Dat Trojaanse paard is natuurlijk zo genoemd naar het voorbeeld van inname van Troje. U kent dat verhaal ongetwijfeld, dat houten paard wat voor de deur van de stad werd gezet. Er zaten soldaten in, dat zagen ze natuurlijk niet. Ze vonden alleen een mooi paard. Interessant, laten we dat eens gaan bekijken. En dat werd de stad binnengehaald. En toen kwamen daar 's nachts de soldaten uit en die namen de stad in. Nou, daarom is dat virus ook zo genoemd, omdat er een functie verborgen zit in een programma dat door de gebruiker, dus jij misschien, vaak zonder dat je je ervan bewust bent, wordt geïnstalleerd. En het is onlangs zelfs de Duitse bondskanselier Angela Merkel overkomen, computers allemaal besmet, precies hetzelfde door zo'n Trojaans paard. Je krijgt bijvoorbeeld een mail van iemand die vraagt om iets te bekijken. Het kan van een bekend iemand zijn of van een onbekend iemand. En voor je het weet heb je op de link gedrukt. Ja, en dan is het al zover. Ongemerkt komt er een computervirus jouw computer binnen. En zo werkt dat. En vandaag de dag zijn er wereldwijd naar schatting zo'n 60 miljoen computers besmet. Er is overigens niks nieuws onder de zon, want in het paradijs werd een jong meisje verleid om eens even goed te kijken naar iets waarvan ze wist dat het tot ellende kon leiden. Ze was geïnstrueerd om daar weg te blijven, om daar vanaf te blijven, maar om een of andere reden wilde ze daar niet naar luisteren. En ze keek, en ze keek, en ook daar klikte iets, en ze hapte toe, letterlijk, en het virus was binnen. Zo gaat dat. Nou, even terug naar die computer. Als die eenmaal besmet is met zo'n virus, dan gaat dat virus kwaadwillende toegang geven tot je computer. En dat kan ernstige schade toebrengen tot je gegevens en je privacy ook ernstig verstoren. Want eenmaal binnen is zo'n virus bovendien ook moeilijk te verwijderen. Nog maar de vraag of je het kan herkennen. Vaak weet je niet eens dat je computer besmet is en door slechte mensen gebruikt wordt. Maar alles wat je nog doet dan, mailen, brieven schrijven, internetten, gamen, alles dat kan tot ongewenste acties leiden en schadelijk zijn voor jezelf, voor je computer, maar ook voor je privacy. Ja, je wilde er eigenlijk wel goede dingen mee doen met die computer, maar je kunt het niet meer. Je kunt het niet meer. En dat is eigenlijk precies wat dat andere virus, zeg maar de zonde, in ons leven doet. We realiseren ons dat vaak niet, dat het in ons zit. We zijn best goed hoor, in een hele hoop dingen. Maar het beïnvloedt ons denken. En het beïnvloedt ons doen. De zonde, zeg maar, dat Trojaanse paard in ons, dat zit al sinds de zondeval in ons. En het zit al sinds de zondeval in het systeem van de mens. En telkens als er een nieuw mens verwekt wordt, dan wordt ook dat virus voortgeplant. Het zit in het bloed, het is binnengedrongen in de ziel, in het systeem van de mens. En het duurt niet lang of de eerste tekenen verraden zijn aanwezigheid. Ik denk altijd bij die kleine kindertjes van, oh kijk, toch zo schattig, zo lief. Tot op een dag ze zich gedragen op een manier dat je denkt, ach nee, bij hem, bij haar ook al. En het kan van die mens af en toe een heel onaangenaam wezen maken, waarbij altijd de ik een grote rol speelt. De ik. Het is altijd de ik. Paulus die noemt dat de menselijke natuur, een natuur die tot alle kwaad geneigd is. In Romeinen 7 beschrijft hij die ik als een gevangene, als iemand die niet vrij is. En er wordt een strijd in hem tegen iets dat in hem zit, dat in hem huist. En zo zegt hij het ook letterlijk, want ik weet dat er in mij niets goeds woont. De zonde die woont dus in de natuur van die ik, zoals ook dat virus zich als het ware in de computer heeft genesteld. Het woont daarin. Het is een vijand binnen de poort. Een Trojaans paard binnen de eigen gelederen. En dat virus, die vijand, de zonde, die voert een soms merkbare strijd in ons om de macht en de zeggenschap over ons leven. En het is heel frustrerend om te ontdekken dat die vijand, dat kwade, de strijd voortdurend wint en terrein verovert. Alle vormen van verslavingen, noem het roken, drugs, porno, excessief eet- en koopgedrag, noem maar op, die hebben als oorzaak een verloren strijd. De boze die trok ooit de aandacht voor iets verleidelijks en op dat moment kon of wilde je daar geen nee tegen zeggen en de grens vervaagde. Nou, dat is allemaal niet zo'n verheffend beeld, maar ik denk wel herkenbaar, in ieder geval voor een deel. En dat verklaart waarom Paulus het over onvrije mensen heeft in Romeinen 7 en waarom hij zich ongelukkig voelt, waarom hij die ik beschrijft als ellendig. En het is ook om wanhopig van te worden, want we zijn behept met een onuitroeibaar virus dat zonde heet. En Paulus formuleert het zelfs als een doodsbericht. Ik heb zonde in mij en het is uitgezaaid. Ongelukkig mens ben ik, zegt hij, wie zal mij bevrijden van dit bestaan ten dode? Ik heb een doodsbericht gekregen. En dan geeft hij gelukkig ineens het verlossende antwoord. Hij zegt, dank aan God die dat doet door Jezus Christus onze Heer. Christus, zegt hij eigenlijk, heeft mij bevrijd van de wet van de zonde en de dood. Ik ben er weggerukt, vandaan gehaald. En nou wordt het interessant, want wat betekent dat nou voor ons? Nou, in de eerste plaats betekent dat we niet langer waardeloos meer zijn. Zo'n computer die behept is met zo'n virus dat erin zit, is eigenlijk waardeloos geworden. Je kunt er eigenlijk niet veel meer mee doen. Je denkt het wel, dat je het niet ziet, maar in feite brengt het schade toe. Dus is het een waardeloos ding geworden. Maar nu is het anders, zegt Paulus, over ons leven dat besmet was. En wat bedoelt hij daarmee? Met wat? Met de tekst, want wie één zijn met Christus Jezus. Eén zijn met Christus Jezus, dat betekent zoveel als wie hem hebben ontvangen en hem hebben leren kennen, dat zijn we denk ik allemaal, die worden niet meer veroordeeld. Want de wet van de geest die het leven brengt door de eenheid met Christus Jezus, die heeft u bevrijd van de wet die zonde en dood brengt. Dat is best een moeilijke tekst en ik zei het al, het is meer een juridische tekst, want hier staat eigenlijk dat die ene wet de andere overruled. Die doet die wet teniet, die gaat daar overheen. Die wet heeft geen kracht meer. En het is geen toekomstmuziek. Het is iets niet wat later gaat gelden, maar het is actueel. Want er staat niet, Christus die zal ons bevrijden op den duur. Nee, dat heeft hij al gedaan. En dat slaat natuurlijk op zijn verlossingswerk aan het kruis. En daar is als het ware het volmaakte programma ontwikkeld om ons te verlossen van dat virus. Dat virus dat ons leven en alles wat we doen heeft besmet. En om in dat beeld van die computer, die besmette computer te blijven, door in Jezus te gaan geloven, heeft God in ons als het ware een virusvrij programma geïnstalleerd. En dat heet Christus.
Dat Trojaanse paard, dat gemene virus, die zonde, onze eigen natuur, dat is er ook nog wel. Maar dat kan die virusvrije omgeving die Christus is, niet aantasten, niet binnendringen, niet beïnvloeden, niet weghalen. Er is dus bij wijze van spreken een nieuw programma op het bureaublad van ons leven gekomen. En het is zaak om voortdurend vanuit dat programma, dus vanuit Christus, te gaan werken, te gaan leven, de dingen te gaan doen. Elke dag dubbelklik je als het ware op dat icoon. Dat wil zeggen, je richt je hart op hem, dat is een bewuste actie. En dan open je dat programma, zijn programma, en laat je je daardoor leiden. Want zolang je in hem bent, zeg maar in zijn programma werkt en denkt en vanuit Christus de dingen doet, dan gaat het goed en dan kan je tot zegen zijn. En dat weten we ook wel. Dan eer je God en dan breng je dingen tot stand die waardevol zijn in het koninkrijk van God. En dat is hoe het werkt. En dat weten we ook eigenlijk wel. Maar laten we eerlijk zijn, van nature neigen we er toch naar om veelal vanuit eigen programma's te werken. Zodra we 's ochtends opstaan, dan willen we onze eigen agenda openen en ons eigen plan gaan trekken. Want die programma's, die kennen we. Dat gaat ons vlot af. Even snel dit, even snel dat. Wat moeten we allemaal doen? Maar het zijn wel besmette programma's. En we worden voortdurend geconfronteerd met de ellende die ze voortbrengen. Een conflict op zijn tijd of je loopt vast met iets. Er zit geen beweging meer in. Je raakt iets kwijt waar je zoveel eigen energie in gestoken hebt. En dan word je boos en ongeduldig. En nee, dat willen we ook niet. Hè? Daarom is het zo belangrijk om te leren vanuit Christus te werken. De dag te beginnen met een dubbelklik op zijn programma. Ik moet er wel bij zeggen dat nieuwe programma wel heel erg traag is. Zeker in het begin. Je moet vaak wachten op verwerking. Als je access wil krijgen, dan merk je gewoon dat het allemaal niet zo snel gaat. Ik krijg geen toegang, lijkt het. Je hebt geduld nodig. En daar moet je even aan wennen. Want dat is iets dat we, ja, mensen van deze tijd, wij willen toch op onze wenken bediend worden. We zijn dat niet zo gewend, dat wachten weer. Voor je het weet, dan sluit je Christus weer af en dan werk je weer vanuit je eigen vertrouwde programma's. En dan volg je weer je eigen inzichten. Nou, u begrijpt de beeldspraak. Dat programma, Christus in ons, dat ziet er eerlijk gezegd ook op het oog niet aantrekkelijk uit. Het is iets wat we eigenlijk vermijden. Het is niet zo gelikt. En wij zijn mensen van deze tijd. Wij zoeken iets wat gelikt is, wat mooi is, wat er blinkend uitziet. Wat snel werkt, het nieuwste van het nieuwste. En daar lopen we misschien snel aan voorbij. Maar weet u, het gaat er niet om hoe het eruit ziet, maar wat het je brengt. Wat is het nut ervan? In het begin lijkt het ook heel erg begrenzend, met weinig mogelijkheden. In ieder geval niet wat jij graag wilt, wat jij leuk vindt. Maar naarmate je geoefend raakt, dan blijkt Christus toch meer ruimte en vrijheid te bieden dan je had gedacht. Het is eigenlijk een heel andere wereld waar je in terechtkomt. En zolang je maar in Christus blijft, dan daarin je inspiratie opdoet en vanuit hem die dingen onderneemt en met elkaar chat, dan gaat het goed. En het zal ook steeds beter gaan. Maar zodra je weer switcht, omdat je toch weer even zo nodig je eigen programma wil draaien, dan gaat het mis. Weet je, ik heb dat beeld vaak voor ogen en als het tot me doordringt dat ik toch weer eigenlijk volgens een eigen programmering bezig ben, dan moet ik soms even hardop tegen mezelf zeggen, klik, klik. En ik doe dat ook, hè. Sommige mensen denken, klik, klik. Ik ga het maar niet uitleggen. Maar ik gun mijzelf even de tijd, oneerbiedig gezegd, om Christus op te starten. Ik moet even anders aanpakken. En ik probeer uw fantasie ook een beetje te prikkelen met deze beelden en u te stimuleren om virusvrij te gaan leven, te gaan werken. En zodra je merkt dat je verkeerd bezig bent, denk dan maar in gedachten of van mij part hardop, klik, klik. En dan schakel je over op Christus in jou. Heb je een conflict met een collega of met een broeder of zuster, dan moet je misschien op een zeker moment gewoon even elkaar aankijken en zeggen, klik, klik. We gaan het even anders aanpakken. Je gaat anders denken, anders doen. We moeten even gaan zitten. Weet je, daar zit ook je bevrijding in. Christus die heeft ons vrijgemaakt van de zonde, waardoor we virusvrij kunnen denken en doen. Dat is werkelijk zo. die zo worstelt met zijn eigen natuur, die hoeft niet langer wanhopig te zijn, omdat hij zijn eigen ondergang tegemoet gaat. Nou, in Christus zijn we vrij en het is simpelweg een kwestie van in die vrijheid gaan staan. Het is een stap. Echt waar. Want in hem heeft de wet van de zonde geen macht over mij en over jou. En daar geldt Gods wet. Of zoals Paulus het noemde, de wet van de geest. Die het leven brengt door de eenheid met Christus Jezus. Als je bij Jezus hoort, dan kan die wet van de zonde je niet meer veroordelen. Dat is niet switchen heen en weer van dan weer wel, dan weer niet, dan weer wel. Nee, het is over. Dat stemmetje dat van binnen in jou klinkt en dat jou aanklaagt. Jij bent geen haar beter, jij zult je straks ook moeten verantwoorden voor je zonde tegenover God. Heeft ongelijk. En dat mag je wegklikken. Want ook al doe je veel fout in je leven, er is iets wezenlijks veranderd. Want door het geloof is Christus in jou gekomen. Die switcht daar niet iedere keer uit. En hij is de vervulling van de wet. Dat is dat moeilijke gedeelte. En dat maakt dat de wet van de zonde is overruled. Die geldt niet meer voor jou. Dat is een oude wet. We hebben niet meer te maken met het oud burgerlijk wetboek hier in Nederland, maar met een nieuw burgerlijk wetboek. Het oude is overruled. Diezelfde Paulus die in Romeinen 7, die ik zo somber liet spreken, die zegt ergens anders: wie in Christus is, die is een nieuwe schepping. Wij zijn niet iets geworden wat samengevoegd is van bestaande materialen. God heeft totaal iets nieuws gemaakt. Hij heeft ons niet totaal nieuw geformeerd. Hij heeft ons nieuw geschapen. En wij zijn van een andere wereld waar andere wetten gelden. Je hoeft jezelf dus ook niet meer te bewijzen. Er komt ruimte voor anderen. Weet je, Gods liefde, die ontplooit zich in je. En die liefde, zegt de Bijbel, die is de vervulling van. Van wat? Van de wet. Liefde is de vervulling van de wet. De wet kon niet vervuld worden door mensen die zich inspanden, Joden nog heidenen. Ze konden niet vervullen. De liefde kon dat. En dat is in Christus gebeurd. En daarmee komen we op wat er in Romeinen 8 vers 4 staat. Eerst wordt er gezegd dat Jezus kwam om ons te bevrijden en om met de zonde af te rekenen. En dan, en daar gaat het nu om, dan staat er op dat in ons, op dat in jou en in mij, wordt volbracht wat de wet van ons eist. Die wet die we niet konden houden, dat wat God van ons vroeg, waaraan we niet konden voldoen, de wet die ons aanklaagde, die geldt niet meer, omdat hij nu in ons wordt volbracht. Dat klinkt raadselachtig en het staat er ook nog op passief. Het wordt in ons volbracht, alsof we het niet zelf doen. En deels klopt dat. Want net zoals die zondige natuur wel onze natuur is, maar we zijn daarin niet vrij om die te volgen of niet te volgen, zo is het ook hier. De geest van God neemt het over. En dat is de verklaring die Paulus erbij geeft. En daarom moeten we gevoelig worden voor de stem van de geest in ons. De geest in ons vanuit Christus. En die voert strijd tegen de zondige natuur om ons heen. Alles wat besmet is, dat wordt steeds, merk je dat wel. Als je groeit in de geest, dan begin je een afkeer te krijgen van het verkeerde. En je merkt dat bepaalde dingen die altijd invloed op je hadden en waar je zonder verzet voor zwichtte, steeds minder vat op je krijgen. En hoe komt dat? Omdat je met je hoofd en je hart ergens anders zit, namelijk bij Christus. Je bent in Christus. Zonde is een macht, zeker. Maar die macht is gebroken door Jezus Christus. Het virus is er nog wel. We hebben er allemaal last van, want we hebben allemaal nog steeds onze zondige neigingen. Maar Christus is een veilige en een virusvrije omgeving. En daar wil ik mee eindigen. Ik wil u aanmoedigen om vooral ook met je gedachten daar te zijn en in alles vanuit Christus te vertrekken. Klik, klik. Zullen we met elkaar bidden? Lieve Vader in de hemel, ik dank u wel dat uw woord weer gesproken heeft. Dat uw woord helderheid brengt in ons leven. Dat uw woord ons helpt om ergens doorheen te dringen. Dat we kracht mogen putten uit uw woord. Dat uw woord een anker is wat uitgeworpen wordt, zodat we niet meegesleurd worden met de golven en de stroming. En het mag misschien woelen en ons schip mag misschien flink heen en weer gaan. We mogen weten dat we verankerd zijn in u en dat u ons niet laat gaan. Dank u voor die hoop en die verwachting. Help ons, Heer, elke dag weer om in u te zijn. Om uw programma op te starten en vanuit u te denken, vanuit u te redeneren, vanuit u te handelen. In Jezus' naam, help ons. Amen.